Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heiligen Getuigen lezen we verder uit het boek Petrus Jozef Triest op weg naar heiligheid, geschreven door broeder René Stokman. Een andere groep waarvoor men later in 1834-35 nog een beroep deed op Triest waren de blinden. Ook hier toonde hij al gauw zijn bereidheid om iets te ondernemen, in samenwerking met Alexander Rodenbach, lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers in het jonge België. Rodenbach was zelf al op 11-jarige leeftijd blind geworden en hij ijverde ervoor in het parlement dat de gemeentebesturen het kostgeld van de armlastige doven en blinden zouden betalen. Triest heeft daarop zeker niet gewacht, want reeds in 1833 opende hij een instituut voor blinde meisjes in de Molenaarsstraat in Gent. Hiervoor had hij twee zusters 2 jaar lang laten studeren aan het Blindeninstituut te Amsterdam op zijn kosten. En op 3 maart 1834 opende hij in zijn geboortestad de Papenvest met de Zusters van Liefde, een tehuis voor doofstomme en blinde meisjes. Op 16 december 1834 richtte Triest zich persoonlijk tot de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het voorstel heeft het uiteindelijk gehaald, in 1836. Maar nog voordien kon hij met de Broeders van Liefde, eveneens in Brussel, ditmaal in de Violettestraat, een school voor dove en blinde jongens openen. De broeders die de verantwoordelijkheid moesten nemen waren nog zeer jong, en 1 was nog novice. Maar Triest achtte de tijd rijp om met dit nieuwe initiatief te starten. Ook de blinde en dove jongens van Brussel hadden nood aan een passende opvang. Het zou 1 van zijn laatste nieuwe stichtingen worden, en dan nog wel in zijn geboortestad. Het was alsof hij ook aan zijn stadsgenoten nog iets wou geven. Eigenlijk mogen we ook besluiten dat Triest niet wachtte. Niet in Gent tijdens de jaren 1820 en 30, niet in Brussel in 1834-1835, tot er echt zekerheid was over de financiële middelen om instellingen voor doven en blinden te openen. Hij ging ervoor, in de overtuiging dat er wel een oplossing zou komen voor de financiële kant van de zaak. Volgend hoofdstuk. Nog meer religieuzen. De erkenning van zijn congregaties, zoals reeds aangegeven, was voor Triest een blijvende zorg. De Zusters van Liefde waren erkend, maar zijn droom was hen ook door Rome te laten erkennen als pauselijke congregatie. De Broeders van Liefde waren helemaal niet erkend, alleen hun regel was voorlopig goedgekeurd geworden op 23 november 1809 door de bisschop van Gent, zodat ze kerkrechterlijk in orde waren en voor de rest moesten ze het doen met een conventie met de Gentse Commissie van de Burgerlijke Godshuizen, die een bepaald aantal broeders in dienst kon nemen. Dit aantal werd geregeld aangepast naar gelang de situatie. Maar wanneer de congregatie ook buiten Gent actief werd, werd het meer problematisch. Wanneer de congregatie definitief van start ging in 1811, was het politieke klimaat allesbehalve gunstig om in Parijs autorisatie aan te vragen. Bij het vertrek van de Fransen in 1814 werd algemeen gehoopt dat de vrijheid voor de kerk opnieuw een feit zou worden. Maar op 10 mei 1816 verklaarde de regering van het Verenigd Koninkrijk dat het concordaat en de daaraan gekoppelde organieke wetten van kracht zouden blijven in de zuidelijke provinciën. Maar van 1814 tot 1816 was er tijdelijk toch een periode van meer vrijheid geweest voor de kerk. En Triest heeft daar eigenlijk wel handig gebruik van gemaakt. Getuigen daarvan een aantal nieuwe stichtingen. Zusters van Liefde in Kortrijk in 1814, in Zaffelare in 1815 en in Sint-Denijs bij Kortrijk in 1815. Broeders van Liefde in Gent in het Gerard de Duivelsteen in 1815. Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken werd een afzonderlijke directeur-generaal voor de Rooms-Katholieke Eredienst aangesteld, baron Goubeau d'Hoogvorst, die voortaan de wetten zeer strikt zou opvolgen. Hij liet een onderzoek instellen en moest vaststellen dat er verschillende nieuwe groeperingen clandestien waren bijgekomen en dat ook bestaande en erkende congregaties de normen qua aantal novissen en het afleggen van plechtige geloften niet zo nauw namen. Op 9 maart 1818 kwam het koninklijk besluit dat de hospitalieren voortaan om een erkenning moesten vragen. Na enige aarzeling stelde Triest in april 1819 een request op over de broeders hospitalieren, waarin de klemtoon werd gelegd op het gegeven dat de broeders dienst deden in de stedelijke armenzorg. Het bisdom vond het beter geen statuten mee te zenden om inmenging van de overheid te voorkomen. Maar in 1820 kwam een circulaire aan de provincie-gouverneurs dat alle congregaties op straf van ontbinding voor 1 januari 1821 hun statuten ter goedkeuring moesten indienen. Dit zorgde in de loop van het jaar 1821 voor strubbelingen met Goubeau d'Hoogvorst. Het eerder aan de koning overhandigde verzoek berustte niet in zijn dossiers. Graaf de Lons, toen provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen, antwoordde pas na lang aandringen, maar gevolgen bleven voorlopig uit. In 1822 bleef het relatief rustig, maar dan probeerde men via het onderwijs de congregaties te ondermijnen. Dat zou Triest maar al te goed ondervinden met de broederschool in Brugge, die de regering wou sluiten, en met de school van Roborst, die hij opnieuw uit handen moest geven. En nog later met de effectief gesloten Bijloke school in Gent. Het was slechts na de onafhankelijkheid in 1830 dat er meer ruimte kwam om nieuwe scholen te openen. Ondertussen werden de statuten, in feite een verkorte versie ervan, in 1823 dan toch ingestuurd en werd gesteld dat iedere broeder de eigendom van zijn goederen behield. De directeur-generaal gaf een positief advies, maar de regering oordeelde dat er toch reeds te veel congregaties waren die zich inlieten met onderwijs. En zo kwam er geen toelating, maar ook geen afschaffing. Triest probeerde dan maar door te gaan met het openen van nieuwe huizen, wat vooral lukte in de domeinen van zorg voor zieken en personen met een handicap, maar minder met schoolhuizen. Hij kon meestal wel rekenen op de steun van de kerkelijke overheid en ook op de medewerking van lokale overheden. Dankzij hun zeer positieve rapporten kon hij de dreigingen van de centrale regering dikwijls omzeilen en ook werd geregeld gesteld dat deze religieuzen toch niet te vergelijken waren met de beschouwende orden van voor de Franse revolutie. Over hun maatschappelijk nut, vooral op de vlakken van zorg, voor geesteszieken en zieken en instituten voor dove kinderen, was niet te twisten. En dat wist men op het centrale niveau ook wel. Triest zou voor de broeders van Liefde tot de onafhankelijkheid moeten wachten om gebruik te kunnen maken van het grondwettelijk recht tot vereniging. Het vrije bestaansrecht verving de officiële erkenning en zo was ook de congregatie van de broeders van Liefde zowel kerkelijk als burgerlijk een feit. Voor de zusters van liefde was Triest reeds een stap verder. Voor hen had hij reeds in 1806 een voorlopige erkenning gekregen van de centrale overheid. De volgende stap zou natuurlijk de pauselijke goedkeuring zijn. Dat werd van belang nu de congregatie zich ook buiten het bisdom Gent begon uit te breiden. Een jeugdvriend uit de school te Geel en uit zijn seminarietijd, Karel Nijrings, was in 1804 naar Amerika vertrokken en had daar een congregatie opgericht. Op vraag van zijn bisschop kwam hij in 1815 naar Vlaanderen terug om van hieruit naar Rome te reizen om de pauselijke goedkeuring van zijn congregatie te verkrijgen. Dit inspireerde Triest om eveneens voor de Zusters van Liefde deze aanvraag te doen en na goedkeuring van de bisschop Monseigneur de Bruy, die een aanbevelingsbrief voor Triest opstelde, werd alles in gereedheid gebracht, zodat Triest samen met Nijrings de reis naar Rome kon maken. Monseigneur de Bruy keurde eerst nog de uitgeschreven statuten van de Zusters van Liefde goed op 10 februari 1816. Ze vertrokken op 19 februari 1816 en verbleven enige dagen in Parijs, waar ze de Dochters der Liefde bezochten. De Salpêtrière, waar Pinel met zijn morele behandeling van geesteszieken was gestart, en het Instituut voor de Doven. Ze zetten hun reis verder en arriveerden op 23 maart in Loreto, waar ze de mis celebreerden en een gegraveerde prent kochten voor al de communiteiten van de zusters en de broeders, voorstellende Onze Lieve Vrouw van Loreto. Op 28 maart bereikten ze Rome en ze namen hun intrek bij de minderbroeders. Een van de eerste bezoeken van Triest was voor Monseigneur Mazio, secretaris van de Heilige Congregatie voor het Consistorie, aan wie hij de documenten van zijn bisschop moest overhandigen. In een begeleidende, warme aanbevelingsbrief schreef zijn bisschop: Ik beveel u mijn heer Triest aan. Zo luidt de naam van deze heilige priester. Hij is achting en volle vertrouwen waardig en ik hou veel van hem. Op 1 april stelde Triest een omstandig smeekschrift tot pauselijke erkenning op. En daarbij hoorde ook de in het Latijn vertaalde tekst van de kloosterregel. Triest had vooral te maken de congregatie van de bisschoppen en de religieuzen die bevoegd was voor goedkeuring van nieuwe religieuze instituten. Op de donderdag voor Palmzondag werd Triest in audiëntie door de Heilige Stoel ontvangen. De paus was een Benedictijn en dus liet Triest niet na er de nadruk op te leggen dat hij zich door de regel van de heilige Benedictus had laten inspireren. Van zo'n audiëntie was uiteraard niets meer te verwachten dan een aanmoedigende welwillendheid. Het kwam er nu op aan de vraag in goede banen te leiden bij de Vaticaanse administratie. Triest en Nijrings bleven nog een maand in Rome om er door allerhande contacten en op bijeenkomsten hun verzoeken te bepleiten. Op 4 mei verlieten ze Rome en op 13 juni stond Triest weer in Gent. Er kwamen nog 2 opmerkingen vanuit Rome. Over het strikte stilzwijgen, dat wat gemilderd moest worden. Maar dat had Triest eigenlijk zelf al voorgesteld in zijn vermelde smeekschrift. En over de onmogelijkheid om plechtige geloften uit te spreken, daar deze waren voorbehouden voor slotzusters. De eigenlijke goedkeuring werd dan gegeven op 9 september 1816. Op 24 september kwam dan het antwoord van Rome dat de congregatie van de Zusters van Liefde voortaan een congregatie was van pontificaal recht. De opdracht van Triest was geslaagd. In Gent kwam ook de vraag om zieken aan huis te verplegen. Dit werk was tot aan de Franse Revolutie door de broeders Alexianen behartigd, maar daarna niet meer opgenomen. Bij de stichting van de broeders Hospitalieren had Triest voorzien dat deze dat eventueel konden opnemen. Maar gezien de precaire situatie van hun erkenning was dit niet aangewezen. Mogelijks vond ook vader Bernardus het niet aangewezen dat de broeders buitenshuis zouden gaan werken, gezien hij heel veel aandacht had voor de stipte naleving van de dagorde. De ziekendienst aan huis bleef een nood, zodat de burgemeester in 1820 Triest uitdrukkelijk verzocht daarvoor een oplossing te zoeken. De idee werd geopperd dat dit nieuwe werk nergens beter kon starten dan in het vroegere Alexianenklooster, waar het ook vroeger gevestigd was. Triest kende dit huis zeer goed, maar had er geen al te goede herinneringen aan overgehouden toen hij er wat overmoedig een groepje broeders had naartoe gezonden. Hij dacht na hoe hij dit probleem zou kunnen oplossen. Een nieuwe congregatie oprichten was in deze tijd zeer moeilijk. En aan de broeders van liefde een bijkomende taak geven was ook amper haalbaar en ook politiek niet aangewezen. Hij moest dus omzichtig te werk gaan. Geleidelijk werd zijn plan duidelijk. Eerst zou hij toch een aantal broeders naar het Alexianenklooster sturen, met een aantal geesteszieken uit het Geraard de Duivelsteen. Naar de buitenwereld zou dit overkomen alsof het Alexianenklooster een filiaal was van het mannenweeshuis. In december 1820 zond hij daartoe twee broeders en één novice naar het Alexianenklooster. Ondertussen begon hij een eigen regel te schrijven voor een nieuwe groep broeders, die hij als patroonheilige, de heilige Johannes de Deo, wou geven. Deze Portugese heilige had de hospitaalbroeders, of de Fate Bene Fratelli, opgericht en was uitgeroepen tot patroon van de zieken, de ziekenhuizen en het verplegend personeel. De regel werd nagenoeg een kopie van die van de broeders van liefde, met hier en daar enige specifieke bepalingen betreffende de ziekendienst thuis. Binnenshuis zouden de broeders het kloosterkleed dragen, maar buitenshuis een burgerpak. Triest was dus zeer voorzichtig. Op 6 april 1822 keurde de bisschop de regel goed. En in verband met de ziekendienst aan huis werd in de regel het volgende geschreven. Zij moeten de zieken geestelijk en lichamelijk helpen en zoveel het in hun macht is, zorgen dat hij tijdig de heilige sacramenten van de zieken ontvangt. Ze zullen in de zieken de persoon van Christus zien, want werken die niet voor God gedaan worden zijn zonder verdiensten. In alles wat geoorloofd is, moeten zij de zieke trachten te voldoen met zachtmoedigheid en geduld, en nooit bij vrienden of huisgenoten klagen over wat de zieke zegt of doet, of dat hij ongeduldig is. Maar integendeel, door zoete en zachte woorden proberen zijn vertrouwen te winnen. Nooit mogen zij behandelingen uitvoeren zonder toelating of voorschrift van de dokter, maar wel oplettend en zorgzaam de tijd in het oog houden waarop de medicamenten moeten en mogen toegediend worden. Verblijvend in het huis van de zieken moeten ze trachten hun religieuze verplichtingen van biecht, communie, officie en andere godvruchtige oefeningen, zoals in het klooster getrouw te verrichten. Want wanneer ze hun werk wel regelen en geen tijd verliezen aan onnuttig werk, zullen ze tijd genoeg vinden om zich van hun kloosterlijke plichten te kwijten. Bij de novissen van de Broeders van Liefde had Triest een aantal kandidaten gevonden om zieken aan huis te dienen. Wanneer op 25 april 1823 de laatste gevangenen vertrokken uit het Alexianenklooster en er alleen nog geesteszieken bleven, was het moment rijp om deze novissen, 3 in aantal, te laten overkomen naar het Alexianenklooster. Broeder Basilius de Lobele, een van de pioniers in de zorg voor geesteszieken, kwam als begeleider mee. Canoniek werd de nieuwe congregatie opgericht op 5 november 1823. En op de vraag die van regeringswegen aan de gouverneur was gesteld, wie deze Alexianen waren en wat ze deden, werd door de vicarissen-generaal van het bisdom Gent opzettelijk een verdoezelend en verwarrend antwoord gegeven. Men wilde de indruk wekken dat het een soort broeders van liefde waren. Vanaf 1825 begonnen ze heel voorzichtig met hun verzorgingswerk aan huis. En broeder Basilius, die voorlopig nog lid bleef van de broeders van liefde, zou pas in 1832 overgaan tot de broeders van Sint-Jan de Deo. Maar hij werd wel uit respect bij zijn overlijden in 1859 ingeschreven op de lijst van de overleden broeders van liefde. In 1834 kozen de broeders hun eigen overste, broeder Dominicus Simoens. Ondertussen werd het Alexianenklooster, na het vernietigende verslag van dokter Gislain over het mannenweeshuis, in 1828 volledig ingenomen door de broeders van liefde met de geesteszieken. En verhuisden de broeders van Sint-Jan de Deo in januari 1829 naar het vroegere Karmelitessenklooster in de Theresianenstraat. In het klooster verzorgden ze een vijftal betalende zieken, maar de meeste broeders gingen zieken aan huis verzorgen en verbleven soms een hele tijd bij hen thuis. Eenmaal per week moesten de broeders naar hun klooster terugkeren. Na een grote brand in hun klooster in 1843, maar dat was reeds na het overlijden van hun stichter, verhuisden ze naar het vroegere Karthuizerklooster op Meerhem, dat ze naderhand uitbouwden tot een eigen instelling voor de zorg van geesteszieken. Tot 1946 bleven ze een afzonderlijke congregatie. Maar door een gebrek aan aangroei besloten ze aan te sluiten bij de broeders Hieronymieten, die eveneens in de zorg voor geesteszieken actief waren.
Thank you.
Een bijzondere aandacht van Triest ging naar de Gentse Begijnen. Daar ze geen echte religieuzen waren, werden ze na het concordaat oogluikend toegelaten. Maar ze moesten wel huur betalen aan de commissie om in hun huisjes te blijven wonen. De Begijnhoven vielen dus ook onder de bevoegdheid van de commissie van de burgerlijke godshuizen. Begijnen waren een typisch verschijnsel van de Nederlanden. Dat was ontstaan in de middeleeuwen na de kruistochten. Het was een vorm van religieus leven waarbij vrouwen in een besloten hof gingen samenleven, onder de leiding van een grootjuffrouw. Iedere Begijn had haar eigen huisje en beloofde kuis en gehoorzaam te leven zolang ze in het Begijnhof zou blijven. Ze mocht over haar eigen bezittingen beschikken en legde dus niet de klassieke geloften af, waardoor ze geen echte religieuze was. Deze vorm van samenleven was fel verspreid en in iedere stad had men één of meerdere Begijnhoven met honderden Begijnen. Ze hielpen in de gezinnen, verzorgden zieken en deden de kerkwas. Regelmatig werden ze in hun voortbestaan bedreigd en het was telkens Triest die hun verdediging opnam. Reeds in 1808 moest hij er bij prefect Vaupoux tussenkomen en bracht hij de volgende argumenten aan. De Begijnhoven zijn uiterst nuttig, zo voor de godsdienst als voor de maatschappij. Aan een groot aantal jonge dochters verschaffen ze de middelen om in eer en deugd te leven, zonder haar de vrijheid te benemen tot terugkeer in de wereld. Haar vrije en onafhankelijke levensstaat is een geluk voor henzelf en voor hun familie. Bovendien maken zij zich daardoor nuttig voor de bevolking in het algemeen, heel in het bijzonder voor de armen en vooral voor de administratie van de godshuizen die de inkomsten van de beide Begijnhoven aanwendt tot opbeuring van een groot aantal behoeftigen. Toen in 1809 een zware epidemie van moeraskoorts uitbrak onder de militairen die in Walcheren gestationeerd waren, werden de Begijnen volgens de overlevering massaal ingezet voor hun verzorging. 20 Begijnen bezweken zelf ten gevolge van de besmetting. Hun wettelijke erkenning bleef uit, maar wellicht dankzij deze inzet en de tussenkomst van Triest konden ze toch blijven bestaan en zelfs nieuwe kandidaten aannemen. Triest werd zowat de vriend van de Begijnhoven, kwam tussen om behoeftige Begijnen te ondersteunen en ontving van bemiddelde Begijnen, volgens de overlevering, regelmatig financiële ondersteuning ten voordele van de werking van de commissie. Onder Willem I kwam het voortbestaan van de Begijnhoven herhaaldelijk ter sprake en kwam er op een bepaald moment zelfs een ernstig meningsverschil naar boven binnen de regering. Koning Willem nam geen besluit, maar de kans werd reëel dat het besluit negatief zou uitdraaien voor de Begijnhoven. De commissie van de burgerlijke godshuizen was dankzij de herhaalde tussenkomsten van Triest voor het behoud van de Begijnhoven en besloot Willem I persoonlijk te benaderen. In haar zitting van 26 augustus 1825 werd besloten twee van haar leden, namelijk kanunnik Triest en schepen Kervijn, de Volkaarsbeke, af te vaardigen om de koning persoonlijk een smeekschrift ten gunste van de Begijnhoven te overhandigen, waarin ook gepleit zou worden om verder nieuwe kandidaten op te mogen nemen. Op woensdag 31 augustus werden beide heren ontvangen bij de koning, die het verzoek inwilligde. Onmiddellijk ging het goede nieuws rond, en zelfs de kranten pakten uit met het nieuws. Een geschreven antwoord is er echter nooit gekomen, omdat de koning zich blijkbaar wat vergaloppeerd had met zijn mondeling antwoord. En om hem niet in verlegenheid te brengen, behield de regering het stilzwijgen. Sindsdien hadden de Begijnhoven geen last meer van de overheid en konden ze rustig verder bestaan. Uit dankbaarheid lieten beide Begijnhoven een mooi schilderij vervaardigen. Eén door Palinck en het andere door Van Huffel, waarop de koning met de twee bemiddelaars werd afgebeeld. Een ander probleem waarmee Triest geconfronteerd werd, was de zorg voor vondelingen. Triest moest als directeur van het bureau van de vondelingen vanaf 1812 optreden als algemene voogd en toezien op de levenssituatie van de kinderen tot aan de leeftijd van 21 jaar. Indien een kind werd achtergelaten, vanaf 1820 kon dat in de rol of de draaikast aan het Sint-Janshospitaal, moest het onmiddellijk worden ingeschreven in het register. Hierin werd eventueel de naam, indien deze gekend was, genoteerd met de kenmerken van het kind en verwijzend naar het teken waarmee het kind was achtergelaten. Dikwijls werd op het kind een halve speelkaart of een deel van een prentje gelegd, terwijl de andere helft door de ouders werd bijgehouden als bewijs dat het hun kind was. Indien zij later toch de mogelijkheid zouden hebben om het kind zelf op te voeden, konden ze aan de hand van dit bewijsmateriaal het kind opnieuw gaan opvragen, wat maar zelden gebeurde. Triest probeerde deze kinderen zoveel als mogelijk uit te besteden aan gezinnen op de buiten. Indien ze echter ziek waren of ondervoed, bleven ze in het Sint-Janshospitaal, waar ze de nodige zorgen ontvingen. Triest dacht erover om voor dit werk ook zusters in te schakelen, en er wordt geopperd dat, aangezien de zusters van liefde hun handen vol hadden met hun verschillende apostolaatswerken, er bij hem het idee groeide om voor dit werk een nieuwe congregatie op te richten. Volgens anderen wou hij met een nieuwe congregatie die zich op een fysiek minder belastend apostolaat zou richten, ook vrouwen die het werk van de zusters van liefde niet aankonden, tegemoetkomen. Vanaf 1833 had Triest de hulp gekregen van Benedictus de Dekker, die Triest in steeds meer zaken bijstond. Reeds in 1827 had hij om een helper gevraagd en had de bisschop even gewezen op zijn neef Emmanuel, die toen seminarist was. Pas in 1832 werd Louis-Joseph Delbecq tot co-adjutor van kanunnik Triest benoemd. Maar reeds in januari 1833 werd hij weggeroepen om in Brugge secretaris te worden van de bisschop. Later zou hij zelf bisschop van Gent worden. Op 1 mei 1833 kwam dan Benedictus de Dekker, afkomstig uit Zeelen en priester gewijd in 1828. Met de Dekker kon Triest het zeer goed vinden en aangezien Triest steeds meer last kreeg om zich te verplaatsen, nam de Dekker verschillende taken over. Zo bezocht hij geregeld de verschillende kloosters van de broeders en de zusters. En toen er in 1834 een cholera-epidemie uitbrak, toonde Benedictus de Dekker dat hij uit hetzelfde hout gesneden was als zijn meester. Dag en nacht zette hij zich in Terhagen in om samen met de zusters de vele zieken te verzorgen. Eind 1834 werd ook hij benoemd tot erekanunnik van Sint-Paafs. Hij was amper 30 jaar oud. Beste luisteraars, dat was het voor vandaag. Morgen lezen we verder in het boek Petrus Jozef Triest op weg naar heiligheid, een officiële biografie, geschreven door broeder René Stokman.